Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen ons nu stellen onder de tucht van Gods heilige wet. Na de wetslezing zingen wij van Psalm 38, het zesde vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En wat daar verder volgt in Psalm 38, vers 6. En daarna luisteren we naar Gods heilig en onfeilbaar woord, zoals ons dat is overgeleverd in het Hooglied van Salomo, het vierde hoofdstuk in zijn geheel. Ik noemde u Hooglied 4.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gestenen beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, ten Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mij haar boden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn het dienknecht. Nog zijn het dienstmaagd. Nog zijn een os. Nog zijn een ezel. Nog iets dat uw naaste is. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten. Die het gras van de berg Gileads afkeren. Uw tanden zijn als een kudde schapen. Die geschoren zijn. Die uit de wassteden opkomen. Die altijd samen tweelingen voorbrengen. En gij onder hen is geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als het scalakenstoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davidstoren die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aanhangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw 2 borsten zijn gelijk 2 welpen, 2 lingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Meriënberg en tot de wierookeuvel. Geëel zij gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie, van de top van Amana, van de top van Serenin en van Hermon, van de woningen van de leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Hij hebt mij uit hart genomen, mijn zuster, o mijn bruid. Gij hebt mij uit hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemendste liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemendste liefde dan wijn en de reuk uw olie als een specerij. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Een besloten wel en verzegelde fortuin. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen. Met edele vruchten, cypris en nardus. Nardus en sarfaan. Kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë. Mij schaalt alle voornaamste specerijen, de hoogfonteinen daarover, putten levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom gij zuiderwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten van zijn edelste vruchten.
De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het zojuist voorgelezen gedeelte. En daarvan de versen 7 en 8a. Daar lezen we: geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Thema voor de prediking van morgen is het lied van de bruidegom op zijn bruid. Dat hebben we namelijk gelezen hier in Hooglied 4. We denken na van de volgende drie punten naar aanleiding van de tekst. Ten eerste, hoe bezingt hij haar? Ten tweede, waarom zingt hij zo over haar? En ten derde, het gaat dan met name over vers 8a. Waartoe roept hij haar? Dus het lied van de bruidegom op zijn bruid. Hoe bezingt hij haar? Waarom zingt hij zo over haar? En waartoe roept hij haar? Na het tweede punt van de prediking zingen wij als tussenzang van Psalm 45, het vijfde vers. Het gaat over die bruid. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. Koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophiërs, mijn rijk land. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen, u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Dus Psalm 45, vijfde vers, na het tweede punt van de prediking. Gemeente, hebt u toen straks, toen u Hooglied 4 werd voorgelezen, ook met stijgende verbazing en verwondering naar dit schriftgedeelte geluisterd? Daar spreekt immers de bruidegom, ja, daar zingt de bruidegom zijn lied op de bruid. Daar spreekt in de eerste plaats Salomo, koning Salomo, de dichter, van het Hooglied en ook van Psalm 45. Daar spreekt Salomo over die zwartachtige sulamiet die hij lief had. Maar er wordt veel meer gezegd, dat heeft de kerk van alle eeuwen geloofd en beleden. Daar zei Israël, spreekt de Heere ook over hemzelf als de bruidegom van Israël. Die jonkvrouwe Israël die hij ondertrouwd had bij Sinaï. En toen een huwelijksverbond met haar sloot daar bij de Sinaï. En daar spreekt tenslotte ook de meerdere Salomo. De heiland, de Heere Jezus Christus, over die meerdere sulamit, over zijn bruidsgemeente. Ja, als ik u dat nou eerst gezegd zou hebben, voordat u ging lezen in Hooglied 4, dan moet u niet dan zeer verwonderd zijn, want ik mag daar misschien toch wel een klein beetje van uitgaan. Als velen van u toch wel heel bekend zullen zijn met de Heilige Schrift. En naar ik hoop daar zeer regelmatig in zullen lezen. Nou, dan weet u toch ook wel dat er op tal van plaatsen in de Heilige Schrift door de profeten ook op een hele andere manier over die bruid wordt gesproken dan we hier lezen in Hooglied 4. Dat die bruid, die ondertrouwde vrouw Israël, voortdurend vermaand moet worden vanwege haar ontrouw. Vanwege haar hoererij, zoals de profeten terecht het overspel met de afgoden noemden. Ach, dan moet u alleen maar eens, en dan krijgt u al vreselijke dingen te horen, straks thuis aan tafel met het gezin maar eens gaan lezen wat de profeet Ezechiël daarover moest zeggen in Ezechiël 23. Want daar vertelt de Heere nou klip en klaar wat die bruid nou in zichzelf is. En dan horen we daar in Ezechiël 23 van een Ohola en een Oholiba. Twee zusters, twee jonge vrouwen. Ze symboliseren Samaria, het tienstammenrijk. En Juda, het tweestammenrijk. Dus het gaat over die vrouw die op Sinaï een huwelijksverbond met de Heer had gesloten. Hem trouw had beloofd. Zijn wetten zou gehoorzamen. Dat zullen we doen, hebben ze beloofd. En als ze dat zouden doen, zo was het onder het oude verbond, dan zouden ze leven. Nou, wat lezen we van Ohola en Oholiba? Hoe worden ze ons getekend? Nou, ik ga u alle details maar onthouden. Het is haast te erg. Als je het samenvat, moet je zeggen twee walgelijke hoeren die het met alle man deden. Hoor de Heere maar toornen in dat hoofdstuk van Ezechiël over die Ohola en Oholiba als hij zegt: ik zeide van dezen die van overspel verouderd zijn, nu zullen ze hoereren. De hoererijer, deze hoer en die ook. En men ging tot haar in, gelijk men ingaat tot een vrouw die een hoer is. Alzo gingen zij in tot Ohola en Oholiba, die schandelijke vrouwen. Die schandelijke vrouwen. Israël en Juda, Gods volk, die schandelijke vrouwen. Het volk dat hij ondertrouwd had. Maar dat zich gedroeg als een hoer. Het volk dat hij heeft lief gehad en nog lief heeft met een eeuwige liefde. Maar dat zijn liefde zo vaak heeft afgewezen. Ja, naar recht moeten ze Ohola en Hoholiba genoemd worden door Ezechiël. Net zo goed als de profeet Hosea zijn vrouw Gomer moest noemen. Omdat dat de hoeveelheid gerstenmeel was. Die steeds maar weer geofferd moest worden voor deze overspelige vrouw. En waarom moest Hosea met die vrouw trouwen? De Heer heeft het heel duidelijk gezegd. Omdat Israël ganselijk achter mij vandaan hoereert. En wat lezen we dan in Hooglied 4? Daarom zeg ik wat een verwondering. Nou, vers 1 valt direct met de deur in huis, zou je kunnen zeggen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. En er wordt in vers 1 tot en met 5 die schoonheid van de bruid uitbundig bezongen door de bruidegom. Door Salomo. Van wie de schrift zegt dat hij vele psalmen, spreuken en liederen heeft gedicht. De man had dus ook kennelijk bij de vele gaven die hij van de Heer ontvangen had, poëtische gaven. Dat we hier met poëzie te maken hebben, met dichtelijke taal, dat moet u niet vergeten als u dat leest. U moet dat niet allemaal zo letterlijk nemen. Dat heb je bij poëzie wel vaker. Ach, gemeente. Nou zegt die bruidegom wel, zie gij zijt schoon, mijn vriendin. We hebben net gehoord dat de werkelijkheid heel anders is. En als dan in vers 6 die bruidegom er zelfs over spreekt, dat hij die bruid zijn liefde wil gaan betuigen. En haar die zich van hem had afgescheiden met zich wil gaan verenigen. Nou dan, als je dan iets kent van je val in Adam, gemeente, dan kun je je verwondering niet uit. En in ons tekstvers, vers 7, legt de dichter Salomo er als het ware nog een schepje bovenop. Als hij in vers 1 al had gezegd dat ze schoon was, dan zegt hij nou, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan u. In vers 8 noemt hij haar dan zelfs bruid. Daar zullen we het straks in het derde punt vooral over hebben. Bij mij van de Libanon af, o bruid. Maar u moet eens letten, gemeente, op die namen die de bruidegom aan deze bruid geeft. Vriendin, bruid, in vers 9 ook nog zuster. Je zou haast zeggen, over wie heeft hij het hier toch? Is dit nou diezelfde? Van wie we in de schriften ook lezen als een Gomer en als een Ohola en een Oholiba. Geheel zijt gij schoon. Wat waren ze verschrikkelijk vuil. En er is geen gebrek aan u. Wat een stinkende gebreken. Nou schampert de wereld. Moet je maar eens met een wereldling over praten, gemeente. Nou zie ik toch wel hele andere dingen in de werkelijkheid. Wat een stinkende gebreken in de kerk. Ja, je kunt er soms haast dagelijks in de kranten over lezen. Niet dat het allemaal waarheid is wat ze schrijven, maar helaas soms ook wel. En een schone bruid. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe, gans melaats. Noem je dat mooi? En die kerk een besloten hof. Een wel, een heilige kerk. Een afgezonderd volk. Wat een onreine kerk. Wat een wereldse kerk vaak. Wat een overspelige kerk ook vaak. Oh, en dan die christenen zelf. Nou, ze kunnen je altijd wel iemand noemen die zich christen noemt. Ja, u weet dat wel. Niet iedereen die zich christen noemt, is ook echt een christen. Maar als je die pretentie hebt dat je een christen bent, dan heb je wel een hele dure verplichting om dat ook uit te stralen, om dat ook te laten zien in je levenswandel. Maar ja, dan zijn er mensen, echt niet alleen buiten de kerk hoor, die zo zwart als de nacht zijn, altijd maar bezig met de werken der duisternis. Nou, moet ik daar nou jaloers op worden, zegt een wereldling dan? Ja, en als de Satan daarover begint te spreken tegen je, kent u misschien wel die binnenprater, dan zegt die tegen u, jij een vriendin? Nou, vergeet het maar, gaat helemaal niet over jou. U, een lid van die bruidsgemeente, dacht je daar ooit dat je die bruiloftszalen zou kunnen binnengaan? Dat heb je helemaal niet verdiend. Nou, daar heeft hij ook volkomen gelijk in. Dat heeft geen mens verdiend. Dat kan niet door verdiensten. Dat kan alleen maar door genade. Dan kan het ook heel persoonlijk worden. Dan staat daar die hoge priester Jozua voor de troon van God. Het is de oud-testamentische tijd, de duivel, de aanklager der vaderen is daar ook nog. En die kan terecht tegen de Heer zeggen, moet je nou eens zien wat een smerige, wat een vuile kleren die hoge priester aan. Een hoge priester onwaardig, weg met die man. En dan zegt hij tegen u of jou misschien ook wel, en hij is waarschijnlijk volkomen terecht dat hij dat eerste zegt. Kijk eens hoe smerig je bent. Vol stinkende gebreken. Denk je nou echt dat er voor jou genade mogelijk zou zijn? Een gemeente, hier in Hooglied 4, spreekt de Heere, Heere, die niet liegen kan, die nog nooit heeft gelogen en die ook nooit zal liegen. Hier spreekt niet de Satan, de vader der leugenen, die altijd en eeuwig liegt. Hier zegt de Heere zelf van zijn Sulamit. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Geheel schoon. En er is geen gebrek aan u. En hij zelf, dat heeft zij zich niet toegeëigend, hij zelf noemt haar vriendin en bruid en zuster. Ja, wat betekenen die namen nou, gemeente? Wat betekenen die namen vooral uit de mond van de bruidegom? Zou iedere bruidegom, ik spreek hier niet over iedere bruidegom, maar over een hemelse bruidegom, hè? Zou iedere bruidegom, hoezeer die de bruid waar hij mee wil gaan trouwen ook lief heeft, zou iedere bruidegom nou elke bruid zo mooi vinden zoals ze hier bezongen wordt? Zegt die tegen wie dan ook, vriendin, bruid en zuster? Nou, een man die dat tegen elke vrouw zegt, die is geen knip voor zijn neus weg. Dat is een Don Juan die vrouwen probeert te verleiden. Maar dat zeg je alleen tegen je ware geliefde, die je eeuwig trouw belooft. Ach, en nou weet ik wel, nou is dat bij de aardse liefde tussen man en vrouw. Ik ben ook al meer dan 50 jaar getrouwd, dus ik weet dat wel. Lang niet altijd zo, tot je grote verdriet als het goed is, hoe het zijn moet. Huwelijksformulier weet daar alles van. Spreekt over allerhande kruis en tegenspoed die de gehuwden vanwege de zonden overkomt. Hoort u dat? Vanwege de zonden. En dan waarschijnlijk toch ook wel allereerst concreet vanwege de zonden die er in dat huwelijk plaatsvinden. Ja, daar zien bruidegoms. Helaas. En wie is dan vrij als we de bergrede van de Heere Jezus ernaast leggen? Daar zien bruidegom nog wel degelijk bruiden aan die niet van henzelf zijn om hem te begeren. En van begeren komt ook het bezitten. Daar komt heel wat hoererij binnen en buiten het huwelijksvoer. Dat is de Heer een gruwel, hoor. Moeten we niet licht overdenken. Omdat immers de Heilige Schrift over het huwelijk spreekt als over een groot geheimenis, zegt Paulus in de Efezebrief. Een groot geheimenis, omdat dat aardse huwelijk iets moet weergeven van dat hemelse huwelijk tussen Christus, de bruidegom, en zijn bruidgemeente, ziende op Christus, zegt Paulus, en de gemeente. Ach, dat onze huwelijke gemeente toch meer in dat licht door ons werden bezien en werden geleefd. En dat we daar werkzaam mee zouden worden en blijven. Want ik weet het wel, aardse huwelijken, zelfs de allerbesten zijn onvolmaakt. En wat is daar veel dagelijkse bekering nodig, gemeente? Maar als die hemelse bruidegom hier in Hooglied 4, zoals we gelezen hebben, spreekt over zijn bruid, nou dan valt daar niets op af te dingen. Dan zijn dat geen halve waarheden, zoals de leugenaar die verkondigt, dan zijn dat geen loze woorden waar je niet op aan kan, want dan meent hij elk woord wat hij zegt. Laten we het maar eens concreet maken. Dan zegt hij niet, hij zei die bruid zal ooit straks, misschien wellicht, ooit nog eens schoon zijn, mijn bruid. Nee, hij ziet haar aan, hier in dit ondermaanse, en zegt, zij is schoon. Dan zegt hij ook niet, ja, ze is wel schoon, ze is wel mooi. Met uitzondering dan van al die gebreken die nog in haar zijn. Nee, dan zegt hij, er is geen gebrek aan u. Dan zegt hij niet, misschien zul je ooit nog eens mijn vriendin, mijn zuster, mijn bruid zijn. Nee, dan zegt hij, gij zijt mijn vriendin, mijn zuster. Mijn bruid. Dan zegt hij tegen zijn discipelen die toch ook alles behalve volmaakt waren. Ik heb mij niet geschaamd uw vrienden, uw broeders en zusters te noemen. Ja, waar ligt het geheim hiervan nou, gemeente? De Heere zegt ook heel duidelijk in zijn woord. Die bruid, mijn bruid, die heb ik altijd, van eeuwigheid, al voor de grondlegging der wereld lief gehad. Ja, wat een wondere liefdesverklaring van de bruidegom aan zo'n overspelige bruid. Tenminste, ik hoop dat echt, dat het voor u allen een groot en aanbiddelijk wonder is. Het is de dood in de pot als je dat gewoon gaat vinden. En dan kan het ook niet anders of u zegt vol verbazing. Hoe kan dat nou toch? Hoe is dat nou in de wereld mogelijk? En als het dan persoonlijk wordt, hoe kan het nou toch op mij gemunt zijn? Waarom zou de Heer mij nou lief hebben? Er is helemaal niets in mij dat hem behagen kan. Ik ben een en al vuile zonden voor de Heer. Totaal verwerpelijk. En toch zegt de Heer dat. Ja, een meisje kan wel eens tegen haar vriend, waar ze zielsveel van houdt, gaan stamelen en zeggen: joh, ik ben niet goed genoeg voor je. Echt niet, je kent me nog niet. Je moest eens weten. Je bent de eerste niet. Ik heb al anderen gehad voor jou. En ze hebben mij ook gehad. Wat erg. Wat vreselijk erg. Als dat zomaar naar een avondje stappen gebeurt. Of zou dat hier op Urk niet gebeuren, dacht u? Zijn we niet van dezelfde lap gescheurd? Vreselijk erg. Jongens en meisjes, zul je het niet vergeten? Gooi je liefde niet zomaar te grabbel. Voor iemand die de ware niet is. En als de ware wel is, bewaar die liefde tot je met hem getrouwd bent. En hoe erg dat ook is als er op aarde tegen het zevende gebod gezondigd wordt, erger, veel erger nog, is het met die bruidsgemeente gesteld. U zegt, waarom is dat nog veel erger? Nou, waar bestond die bruidsgemeente uit? Eerst aanvankelijk direct na de Pinksterdag en de tijden daarna duizenden bekeerden van het oude verbondsvolk. Die tot die bruidsgemeente werden toegebracht. Dacht u dat dat dan de besten uit Israël waren? Nee, daar waren ook hoeren en tollenaren onder. Er was ook een moordenaar aan bij die aan het kruis naast de heiland had gehangen. Er waren ook farizeeërs en schriftgeleerden bij. Ach, het waren allemaal mensen die dat verzondigd hadden, die dat op geen enkele manier verdiend hadden. Allemaal uiterst zwartachtig. En dan die miljoenen, miljarden die er later bij zijn gekomen, over het rond van de hele wereld, toen het evangelie aan alle volkeren der aarde verkondigd mocht worden. Ook allemaal in Adam gevallen. Allemaal de Heere en zijn liefde de rug toegekeerd. Allemaal de Heere en de dienst aan de Heere vervangen door allerlei afgoden en gruwelen, zegt Paulus in Romeinen 1. En de profeet Jeremia zegt: ze hebben mij, de God van het levende water, de God des levens, verlaten. En zichzelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken, die geen water houden. De wereld is er vol van gemeente. Ach, van wie van ons gemeente? Al was het ook het beste kind van God hier op Urk. Van wie van ons zou de Heer naar recht niet kunnen zeggen: ga maar naar uw goden, waarmee u het zo lang en zo vaak hebt gehouden, en laten die u redden? Nou, en bedrieg u zelf niet voor de eeuwigheid. Dat zal de Heer voor zijn rechterstoel ook zeggen tegen hen die zijn liefde, die hij hen in Jezus Christus heeft willen bewijzen, blijvend hebben versmaad en afgewezen. Nou, heden is dat zijn laatste woord nog niet. Nog lokt hij, nog trekt hij zijn zwarte sulamit, geeft haar de schoonste en de liefste namen, bezingt haar in zijn lied van de bruidegom op de bruid. Ja, verwonder u toch, gemeente. Zie hoe lief God dit volk heeft gehad en hoor hoe hij over haar spreekt. En vraag u zelf dan ook maar heel verlegen en beschaamd en schuldverslagen af. Hoe kan dit nou toch? En daar willen we het in het tweede punt over hebben, gemeente. Waarom bezingt hij haar zo? Ja, waarom, gemeente, noemt er nu de Heere Israël zijn kinderen, zijn jonkvrouw, zijn oogappel zelfs? Waarom noemt Jezus Christus hoeren en tollenaren, hij heeft zelfs met ze gegeten en gedronken, zijn vrienden en zijn vriendinnen? Waarom gaan er zulken in het koninkrijk der hemelen, zelfs nog eerder dan hen die meenden zelf rechtvaardig te zijn? En waarom spreekt hij, die heilige zonen Gods, in wie geen zonde of gebrek ooit werd gevonden, onheilige zondaars aan? Heeft bemoeienis met hem, roept hem, lokt hem. Elke zondag opnieuw, ja, elke keer dat de Bijbel open gaat opnieuw. Waarom zal een bruidskerk, die het heel de kerkgeschiedenis door, u weet dat als u de kerkgeschiedenis een klein beetje kent, in allerlei opzichten heeft verdorven en verbruikt. Waarom zal die bruidskerk, die bruid dan zonder vlek en rimpel voor hem kunnen staan? Gemeente, dat kan alleen maar omdat God in tegenstelling tot ons, want wij zijn haters geworden, omdat God liefde is. Liefde voor de zijnen. Ja, God is liefde. Dat zal toch niemand van u durven te bestrijden. Hij had zelfs al lief voor de grondlegging der wereld. Hij heeft daar zijn tal van bewijzen van in de schrift. Zijn oogappels en Sulamit lief. Hoe wonderlijk dat ook klinken mag. Misschien kan ik voor de jongens en de meisjes een verhaal vertellen dat Spurgeon in zijn preek over dit Bijbelvers heeft gezegd. Hij vertelt dat er in het oude Engeland in de late middeleeuwen, zo ongeveer een eeuw voor de reformatie begon, een Joodse familie woonde. Ja, uiteindelijk bleven alleen een oude man en een oude vrouw over. Al hun kinderen waren gestorven aan de pest en aan de vervolgingen die er in de tijden van pest ook vaak heersten. Nou, het waren naar Joodse begrippen. Ja, hele keurig levende mensen. Ze hadden eigenlijk altijd menselijk gesproken hun best gedaan om godzalig te leven. En toen raakte die oude man, Simon heette hij, aan het tobben op een gegeven moment. Hij had zo gruwelijk veel ellende gezien. Hij had zoveel narigheid meegemaakt van andere mensen. Ook van medemensen. Dat hij op een gegeven moment tegen zijn vrouw zegt, ik kan dat niet meer geloven, dat God liefde is. Nou, gelukkig jongens, meisjes, hij had een veel betere vrouw dan Job. Zijn vrouw zei niet tegen hem, sterf maar en zeg God maar vaarwel. Maar zijn vrouw zegt, nou heb je al deze dingen onderzocht. En dat is wel goed. En je hebt in je leven ook de Bijbel onderzocht. Dat heb je als een trouwe Jood gedaan. Maar ga dat nou nog eens een keer doen. En lees dan niet alleen maar wat je moet lezen volgens de wetten op zo'n dag. Maar ga lezen en bidden. Vraag telkens weer aan de Heere of hij je zijn woord verklaren wil. Simon heeft geluisterd naar die goede raad van zijn vrouw, dat heeft hij gedaan. En na een jaar of zo, hij had er veel tijd voor nodig, kwam hij bij zijn vrouw en zegt, ja, je hebt gelijk. Ik kan het niet ontkennen bij alles wat ik lees over ons eigen volk. God is liefde. En wij zijn zonde. Maar waarom komt de Messias niet? Al zo lang geleden dat beloofd is, waarom is de Messias nog steeds niet gekomen? Toen zei zijn vrouw tegen hem, dan moet je eens gaan lezen, dat had ze zelf namelijk al stiekem gedaan, in de geschriften, in de Bijbel van de christenen. Ga dan eens lezen wat die christenen beweren over de Messias in het Nieuwe Testament. Nou, dat heeft Simon gedaan. En toen duurde het niet eens zo lang meer. Of hij kwam terug bij zijn vrouw en zegt, die christenen hebben gelijk. Vrouw, de Messias is al gekomen. We moeten in deze Messias gaan geloven. En hij meldde zich aan bij de Romeinse kerk. Ja, een andere kerk was er nog niet in die dagen. Hij liet zich dopen. En hij werd een trouw lid van de Romeinse kerk. Nou, was niet zo moeilijk voor hem. Want daar kwam hij het op allerlei manieren eigenlijk ook steeds weer tegen. Doe dit en gij zult leven. En op een gegeven moment had de paus een bedevaart naar Rome uitgeschreven. En als je naar Rome ging, dan zou je een aflaat krijgen voor al je zonden. Nou, Simon wilde naar Rome toe. Want hij wist dat hij niet van al zijn zonden verlost was. Nou, heel wat vrienden hebben hem dat ernstig afgeraden. En Simon, joh, begin je er niet aan. Rome valt zo verschrikkelijk tegen. Daar zijn juist al heel wat mensen hun geloof kwijtgeraakt. Ja, maar hij ging toch, het moest, doe dit en gij zult leven. En zo kwam hij in Rome. En het was nog veel en veel erger dan ze hem gezegd hadden, waarvoor ze hem gewaarschuwd hadden. Het was gruwelijk. Er waren op dat moment 3 pausen die elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Allemaal wilden ze de baas van de kerk en de plaatsvervanger van Christus op aarde zijn. En toen hij naar het Vaticaan toe ging, toen zag hij daar gebouwen tegen het Vaticaan aangebouwd, die hij eigenlijk nog nooit had gezien waar hij thuis in Engeland woonde. En hij vroeg, wat zijn dat voor gebouwen? Die Romeinen moesten een beetje lachen, wat een naïeve man. Man, zegt ze, dat zijn bordelen. Ja, wat doen die daar dan? Ja, de aartsbisschoppen en de kardinalen en de bisschoppen. Ja, het zijn ook mensen van vlees en bloed. Die hebben toch ook behoefte aan dat soort dingen? Die hebben die bordelen laten bouwen om in hun vleeselijke behoeften te kunnen voorzien. Ja, officieel zijn ze celibatair, maar ze sluipen er regelmatig naartoe. Nou, zo viel die van de ene ontsteltenis in de andere. En hij ging terug naar huis en hij vertelde het allemaal aan zijn vrouw. Je moet eens horen wat ik allemaal in Rome heb meegemaakt. En zijn vrouw sloeg de schrik om het hart. Ze dacht, nou wil die vast en zeker nergens meer eens mee weten. Het was altijd al zo'n tobber en zo'n twijfelaar. Nou zal het wel helemaal mis zijn. En weet jullie jongens en meisjes wat Simon tot zijn grote verwondering tegen zijn vrouw zei? Nu ik in Rome geweest ben, nu geloof ik dat er een God is die zijn volk van eeuwigheid heeft lief gehad. Nu geloof ik dat Jezus Christus waarachtig God is en dat hij zijn kerk tot in eeuwigheid zal lief hebben. Nu geloof ik dat God liefde is. Daar kan ik nu nooit meer aan twijfelen. Ja, waarom dan, zegt ze vrouw? Nou, omdat die kerk nog steeds bestaat.
Omdat God daar geen einde mee gemaakt heeft. Dat kan alleen maar omdat de Heere trouw is aan zijn beloften. En omdat de Heere onwankelbaar is in zijn eeuwige liefde. Inderdaad, deze bruid moet hij wel van eeuwig lief gehad hebben. Want anders had het al lang vuur en zwavel op Rome geregend. Nou ja, we hebben niet zoveel met die Roomsen. En die leer moet u ook vooral maar niet overnemen. Daarom zeg je, ja, vuur en zwavel op Rome kan ik me voorstellen. Nou, alleen op Rome. Niet op Amsterdam, om maar wat te noemen. Zoals eens op Sodom en Gomorra. Zijn wij beter? En trouwens, alleen op Amsterdam. Niet op Nederland, waar zoveel goddeloosheden openlijk worden bedreven. Ja, en zou er ook niet vuur en zwavel op ons hier, waar wij wonen in Genemuiden, maar ook waar u woont, op Urk, moeten regenen? Durft hier iemand in zijn bank op te staan en te zeggen, dat hebben wij niet verdiend? Wij zijn beter? Nou, dan kent u zelfs de meest primaire beginselen van het evangelie niet, gemeente. Niemand behoort er bij de gemeente die zalig zal worden omdat hij beter was dan anderen. Niemand zal behouden worden omdat hij rechtvaardiger was dan al die onrechtvaardigen. Wie dat meent, dwaalt zeer. Ja, maar zult u zeggen, goed, u hebt me ervan overtuigd dat de Heer een eeuwige liefde heeft voor zijn volk, maar dan snap ik het nog steeds niet. Hoe kan hij dat dan toch zo noemen, als hij dat noemt, en zo stellig hier in Hooglied 4? Schoon en zonder gebrek, vriendin, zuster en bruid. Weet u waarom de Heer dat kan doen, gemeente? Omdat de liefde Gods in Christus Jezus is. Door Christus Jezus op aarde aan mensenkinderen is getoond en bewezen. En omdat Hij degene is die de ware bruidskinderen en die de ware bruid met zijn dierbaar bloed zo volkomen heeft gewassen, dat de Heere daar geen vlek of rimpel, geen gebrek meer in ziet. Het is zoals onze catechismus dat zegt. Als wij voor de troon van God zullen staan en de wet ons zal aanklagen dat wij al Gods geboden zwaar en menigmaal overtreden hebben, dan zal de Heere de zijnen nochtans vrijspreken, omdat hij het werk van Christus in hen ziet, omdat hij ze aanziet alsof hij Christus ziet. Ja, hij schenkt haar alles wat haar ontbreekt. Genade op genade. Looft de Heere en zijn eeuwige raad in zijn uitverkiezende liefde, die zijn Sulamit opnam uit het bloed waarin zij lag, haar reinigend van al haar zwartheid. Looft hem, die zoals de apostel Johannes zegt, eerst lief had. Ik was jaren geleden in Zuid-Afrika op bezoek bij de zending in Kwandabele. We waren zondags op een boerenplaats naar de kerk geweest, en toen we de kerk uitkwamen zat daar een oude boerenknecht, die was ook in de dienst geweest. Zat op een oude gammele stoel, een hele eenvoudige man. En hij zat luidkeels te huilen. Wat had die man een verschrikkelijk verdriet. Het viel op. Ik denk, jongen, wat zou die man voor vreselijks meegemaakt hebben? En ik ging naar hem toe. Ik zeg, vriend, wat scheelt eraan? Weet u wat hij zei? In het Afrikaans. Hij zei, ak, heren. Ach, dominee, die heren is baaien lief. Maar ik ben baaien zondag. Meer zei hij niet in al zijn eenvoud. En toen ik nog vroeg, en waarom huil je dan? Ik huil van geluk, zegt hij. Tranen van geluk dat de heren me toch lief had. En ik huil ook uit droefheid naar God, omdat ik nog altijd zo baaien zondig ben. Ik hoop dat u zich erin mag herkennen, gemeente. Ja, het is de Heere die redenen nam uit zichzelf om Sulamit te verkiezen en haar te noemen vriendin, zuster en bruid. Dat is ook de reden waarom we nu kunnen zingen uit Psalm 45. Onze tussenzang, het vijfde vers. Hoe er van die koningin wordt gezegd dat ze daar aan de rechterhand van de koning mag staan in het fijnste goud van Ophir's mijnrijk land. We zullen in het laatste punt van de preek wel zien waarom daar ook wordt gezegd, o dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. We zingen Psalm 45, vers 5.
Thank you.
psalmbord staat dat we psalm 45 vers 7 na de preek zingen, maar ik heb wel even op mijn horloge gekeken tijdens de tussenzang. Ik denk dat het beter is dat we dat dan niet zingen. Als de organist het er ook mee eens is tenminste. Dus we zingen niet na de preek. Het laatste punt, het derde punt. Waartoe roept hij haar? Dat komen we eens tegen in vers 8a. Waar die bruidegom, als hij het lied op zijn bruid heeft gezongen, haar hoorde toeroepen. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Waarom roept de bruidegom zo? Ik wou daar in het derde punt in het kort drie redenen voor noemen. Het gaat in de eerste plaats om zijn eer, de eer van die bruidegom. Het gaat er in de tweede plaats hem omdat hij haar bij zich wil hebben. In de derde plaats dat hij haar daarmee wil lokken en waarschuwen. Ik zei u, het gaat om zijn eer. Ja, het zou best zo kunnen zijn dat iemand van u bij zichzelf zegt, ja maar dominee, het gaat toch om de verlossing van zondaren? Om het zalig maken van zondaren? En u zegt, het gaat om Gods eer. Zeker, het gaat ook over de zaligmaking van zondaren. Maar juist dat heeft alles te maken met de eer van God. Kijk, we zitten sinds het paradijs zelf op de troon. We zijn zo geneigd te denken dat het vooral om ons gaat. Het gaat niet in de eerste plaats om ons. Het gaat om God die aan zijn eer moet komen. Ook in uw, ook in mijn leven natuurlijk. Ja, zoals heel de schepping eens geschapen is. Ter ere van haar maker. En de Heere kon het zeggen na de laatste scheppingsdag. Dat het goed was, ja dat het zeer goed was. Dat hij erdoor geëerd werd. Zo is het nou ook met de herschepping. Nadat Adam en Eva in het paradijs zijn wij in hun voetspoor de schepping onteerd hebben en God onteerd hebben, moest die eer van God hersteld worden. Daarom een herschepping. Ja, Satan, gemeente, die grote eerrover, die probeert juist aan alle kanten de eer van God te verstoren. Daarom heeft hij het Eva ingeblazen. Is het ook dat God gezegd heeft? Moet je niet zo letterlijk nemen, die Bijbel? En zo spreekt hij vandaag de dag nog, helaas. En duizenden die voor hem knielen. Waarom gaat de Satan zo gemeen en woest tekeer? Omdat hij heel goed weet wat zijn einde is. Dat hij in het einde helemaal geen bruid zal hebben, in tegendeel. Het enige wat hij overhoudt, dat is het grote Babylon. Die grote hoer. Die samen met hem in de poel die brand van vuur en zwavel geworpen zal worden. Maar de Heere, God de Heere, die heeft een bruid. En dan lezen we van die bruid die uit de hemel nederdaalt en getooid is voor haar bruidegom. Ja, dat alles daar schittert. Van eer en van vertoning. Die bruid is versierd tot ere van de bruidegom. Wat zal hij zich mogen verheugen in de schoonheid van zijn bruid?
In Jeruzalem versierd letterlijk, lees wat in het boek Openbaringen, met het louterste goud en edelstenen. Wat zullen de hemelen juichen op die grote dag, nog meer dan op het kerstfeest gejuicht werd toen er gezongen werd, ere zij God in de hoogste hemelen. Ja, daar werd in de hemel wel voor gezorgd. Maar nu ook ere zij God op heel de aarde. Jeruzalem op aarde is neergedaald. De tweede reden die ik u noemde waarom hij haar zo roept, is dat hij haar bij zich wil hebben. Ja, heeft eigenlijk ook weer met zijn eer te maken om zich in haar te verlustigen. Om haar eindelijk die bruiloftszalen, waar ze van eeuwigheid al thuis had gehoord, binnen te leiden. Waar ze nooit meer ontrouw zal worden. Waar zij nimmer meer bij hem weg zal lopen en van hem zal wijken. Wat is het trouwens ook een zalige uren voor Gods volk. Hebt u er wel eens naar uitgezien? Kent u daar verlangen naar? Om als lid van die ware bruidsgemeente straks in alle eeuwigheden de bruidegom ongehinderd en volmaakt lief te hebben. Nooit meer de zonde die ertussen komt. Nooit meer die afdwalingen die ons aan het twijfelen brengen. Nooit meer die nachten vol angst en gemis, omdat we weer eens aan het dwalen waren gegaan. Nee, ze zal altijd, dag in dag uit, in alle eeuwigheden, ontwaakt, zijn lof ontvouwen. En de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk zijn rechterhand hen geven. Kijk, daarom roept en lokt hij haar ook. Ook nu al. Bij mij vandaan, bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af, zegt hij heel concreet. Zie van de top van Amarna, van de top Seniers en Hermons, van de woningen der leeuwen en de bergen der luipaarden. Wat betekent die uitnodiging, die dringende oproep? Om van de Libanon, van de Hermon en de Amana af te komen. Nou, allereerst wil de Heer daarmee zeggen: blijf toch dicht bij mij. Daar is het veilig. Alleen daar kun je zalig zijn. Buiten mij is geen leven en is geen zaligheid. Blijf ook altijd bij mij, want zonder mij vermag je niets. Dan komt er niets van terecht en gaat het altijd weer fout. Dat is nou toch al zolang deze wereld bestaat bewezen gemeend. Let ook op, bovenop die bergen waar jullie je verschanst hebben, daar is het gevaarlijk. Daar is het koud, daar is het woest, daar gaat de Satan als een briesende leeuw rond, daar zoekt hij u te verslinden en te verleiden. Kom toch van die hoge bergen af, mijn bruid. Want ik leid mijn bruid, zo werkt de Heer toch, eigenlijk altijd op de een of andere manier, het is niet van mens tot mens precies gelijk, maar altijd op de een of andere manier, door de diepte heen, begint heel vaak, en wat heeft die bruid dat ook hard nodig, met armmakende genade. Die bruid moet dat wel leren hoor, wat de vriend van de bruidegom ooit gezegd heeft. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden, steeds minder, als hij maar wast. Als hij maar meerder wordt. De bruidegom op het hoogst verheerlijkt. en de bruid op het diepst vernederd, door het dal der verootmoediging heen, lezen we bij Bunyan. Ach, die bruid, er zijn wel mensen die dat leren, maar die dwalen zeer. Die wordt niet steeds rijker als ze de bruidegom leert kennen. En die komt niet steeds hoger op de ladder der genade. Er gaat geen dag voorbij of ze heeft opnieuw genade nodig. Nee, ze wordt juist steeds armer en zwakker en nederig. De Heere zegt het zelf, ik zal mij een arm en verbroken, een verslagen volk overlaten. Ja, kom toch van die Hermon af. Zegt hij misschien wel tegen u, iemand van u, heel persoonlijk. Als u of jij nog steeds zo druk bezig bent om zelf het paradijs op aarde te verwerken. Of als u nog steeds zo druk bezig bent om zelf de hemel te verdienen. Kom toch van die troon af waar je in het paradijs opgezet hebt. Achter mij aan, zegt de Heer, achter hem aan zijn voetstappen drukken. Zijn kruis achter hem aandragen. Elke dag sterven om met Christus te mogen leven. Elke dag meer en meer gaan beleven wat maaksel wij zelf zijn, dat we maar stof zijn. Ik kom weer bij Spurgeon, die zegt in een preek over vers 8a. Hij zegt, ach, zegt hij, Gods kinderen, die kennen de ijzige hoogte van de Amana, waar hun bloesem bevriest. Die bloesem die in de eerste liefde zo bloeien kan. Je zou denken, wat zullen daar veel vruchten gaan groeien? En de nachtvorst ging eroverheen, daar bovenop de Amana. En er kwam maar een enkel klein vruchtje. Wat valt het vaak tegen met die vruchten der dankbaarheid, nietwaar? En dat ligt niet aan de Heere, hoor, dat ligt niet aan de wijnstok. Dat ligt aan ons, dat ligt aan de ranken. Ja, zegt Spurgeon ook, Gods kinderen, ze kennen de toppen van de Senir en van de Hermon, waarop de eenzaamheid huist met 1000 verschrikkingen. Hij zegt, die Senir en die Hermon, die lijken eigenlijk veel op de berg Sinaï. Sinaï, waar de Heer de wet aan zijn volk gaf. Ze waren dicht bij de hemel. Wat hebben ze daar gevreesd voor de heiligheid van God toen die hele berg schudde. Toen de donder van de berg afrolde, toen de bliksemstralen hen dreigden te doden. Ze durfden zelfs niet eens meer naar de Heere te luisteren. Spreek gij met ons, zeiden ze tegen Mozes. En dan zullen we luisteren, maar dat God niet met ons spreken, opdat we niet sterven. Ja, dicht bij de hemel, waar Gods heiligheid een zwartachtige sumit zou moeten verteren. Kent u er iets van? Maar dat wil de bruidegom niet. Die betoont zijn liefde als hij, ook als hij heel ernstig roept, kom af, daal neer tot mij. Bij mij van de Libanon af, o bruid. Dat begon al in het paradijs. Adam, Adam, waar zijt ge? Dus de eerste evangelieverkondiging, kom nou uit die bosjes tevoorschijn waar je verstopt hebt uit angst voor mij. Ik heb je wat te vertellen. Uit jouw vrouw zal het zaad geboren worden dat de slang de kop zal vermorselen. Toen al die evangeliebelofte. Ach, hoorde u die stem van de bruidegom die roept al in uw eigen leven? Hebt u hier in de kerk op een zondagmorgen of zondagavond alles horen lokken en voelen trekken? Hoort u al vol verwondering hem zeggen, zoals hij het vandaag ook zegt. Ik ken u wel. Ik weet best hoe zwart u bent. Ik weet wat maaksel u bent. Maar ik heb u lief, ik heb u van eeuwigheid lief gehad. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard. Maar voor die wereld, voor die slechte, verdorven wereldlingen heeft overgegeven. Omdat er anders niet één van hen zalig had kunnen worden. En als u die stem van de bruidegom dan wel hebt gehoord, ja, waarom zit u dan nog steeds bovenop de Hermon? Waarom bent u nog steeds niet van die berg afgekomen? U blijft daar bovenop zitten. Dat is levensgevaarlijk. Want eens zal het te laat zijn. Dan zijn de deuren van de bruiloftzaal gesloten. En als u dan nog steeds op de Libanon staat, dan zult u eeuwig buiten moeten blijven waar wening zal zijn en knersing der tanden. Een vreselijke mogelijkheid, terwijl het nog eeuwig feest had kunnen worden. Want vandaag roept hij nog, ieder van u ernstig, ja, het is heel ernstig, jongens en meisjes, het duldt geen uitstel, heden, zo gij mijn stem hoort, ernstig, maar ook welmenend hoor. De Heere zegt niet zomaar wat. Ja, bij mij van de Libanon af. Nog is er tijd en maar spoedig is het voor eeuwig te laat. Dat kan straks bij de koffie naar de kerkdienst al zo zijn. Dat het voor iemand van ons eeuwigheid zal worden. Zal het dan eeuwig wel of eeuwig wee zijn? Zal eeuwig wee zijn als we zelfs op zulk een grote zaligheid, als ons geopenbaard is in Jezus Christus, zoals hij die betoond heeft toen hij zo vaak riep, als we zelfs op zulk een grote zaligheid geen acht zouden hebben geslagen. Amen. Gemeente, we zullen samen bidden en danken. Nu willen we ook nog dankzegging doen. Ik zag dat ik dat toch vergeten was toen straks voor die vrienden die bewaard zijn bij dat ongeluk in Frankrijk en voor de familie Bakker-Hoekstra, waar een dochter geboren mocht worden. Drie enig, volzalig, goddelijk wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, amen, Heere. U komt al de eer toe. U alleen. Wat is uw wonder van liefde, eeuwig aanbiddelijk groot. Wat hebt gij een taai geduld voor mensen zoals wij, dat u nog geen einde met ons gemaakt hebt. Dat we ook vanmorgen nog geroepen worden. Wat hebt gij een geduld betoond, Heere, met die vier vrienden, die dachten dat ze een fijne vakantie in Zuid-Frankrijk konden gaan vieren, maar die de dood voor ogen hebben gehad. O, u hebt ze nog allemaal wonderlijk gespaard, Heere. Wat een onverdiende goedheid. Wilt u geven dat deze jonge jongens dat nooit meer zullen vergeten. Dat ze zullen begrijpen dat gij hen nog genadetijd hebt gegeven. Om u te zoeken, nu dat nog kan. We willen u ook danken, heren, met de familie Bakker-Hoekstra. U hebt in uw goedheid hen voor de tweede keer een dochter willen schenken. U hebt de moeder in het kraambed gespaard. De dochter gezond ter wereld doen komen. O heren, ook op deze weg wilt gij uw bruidskerk nog bouwen. We bidden u dat dit meisje zal mogen opgroeien in de vreze des Heren. Dat er een begeerte in haar hart zal mogen ontstaan om die lieve bruidegom, de Heer Jezus, te mogen leren kennen. Ja, leert u haar, Heren, zoals gij dat jonge kinderen al leren wilt, om te bidden om een nieuw hartje. Om met dat hart van onszelf, waarmee we geboren zijn, dat vol van stinkende gebreken is, zullen we nooit voor u kunnen verschijnen. Ja, wilt ge zelf met uw Heilige Geest, krachtig en onwederstandelijk, nog de naprediker van uw woord zijn. Doorwaai uw hof, o noordenwind en zuidenwind, opdat zijn specerijen uit mogen vloeien. Opdat de bruidegom tot zijn hof kan komen om daar te eten van de edele vruchten die hij van zijn bruid mag verwachten. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 94, van Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93, vers 4. Verheft nu uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt zijn onmisbare zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij of blijven op u allen. Amen.